Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Nine Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Wealth and Poverty of Nations van David S. Landes is een invloedrijk werk over economische geschiedenis dat probeert te verklaren waarom sommige landen langdurig rijk werden, terwijl andere achterbleven in armoede. Het boek verscheen in 1998 en combineert grote historische lijnen met vergelijkingen tussen regio's als West-Europa, de Verenigde Staten, Japan, China, de Arabische wereld en Latijns-Amerika. Landes schrijft niet als een puur theoretisch econoom, maar als een historicus die kijkt naar cultuur, instellingen, technologie en lange termijn ontwikkeling. De kern van zijn boek is dat welvaart niet simpel uit grondstoffen of ligging volgt, maar ontstaat door gewoonten, politieke ruimte, kennis, innovatie en maatschappelijke organisatie. Daarmee is het boek tegelijk een diagnose van wereldwijde ongelijkheid en een historische interpretatie van economische macht. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, waarom cultuur en werkethiek volgens Landes economische groei mede verklaren. Een van de bekendste elementen van het boek is Landes nadruk op cultuur. Vooral op de protestantse werkethiek die hij in de lijn van Max Weber opnieuw serieus neemt. Hij stelt dat waarden als hard werken, stiptheid, ondernemingszin, discipline en vrijdenken een omgeving kunnen scheppen waarin economische activiteit beter tot bloei komt. In zijn vergelijking tussen Noordwest-Europa en meer katholieke delen van Europa gebruikt hij die culturele verschillen als een belangrijke sleutel om uiteenlopende ontwikkelingspaden te begrijpen. Dat betekent niet dat cultuur alles verklaart, maar wel dat ze volgens hem gedrag structureert, risico nemen beïnvloedt en de houding tegenover innovatie vormgeeft. Voor Landes is economische vooruitgang dus niet alleen een kwestie van kapitaal, maar ook van mentaliteit, sociale normen en de bereidheid om verandering te accepteren. Ten tweede, de rol van instituties, vrijheid en politieke competitie in welvaart. Naast cultuur legt Landes sterk de nadruk op instituties. Hij ziet markten, relatief open samenlevingen en politieke concurrentie als voorwaarden waaronder mensen nieuwe ideeën kunnen uitproberen en productie voor kunnen werken. In een systeem met meer vrijheid kunnen ondernemers makkelijker handelen, kunnen fouten sneller worden gecorrigeerd en ontstaat er meer ruimte voor technologische vernieuwing. Dat sluit aan bij zijn bredere historische betoog dat West-Europa niet alleen succesvol was door karakter of religie, maar ook door politieke versnippering en onderlinge rivaliteit tussen staten. Die concurrentie dwong tot aanpassing, investeringen en militaire en economische innovatie. Voor een lezer uit Nederland of België is dit herkenbaar in de geschiedenis van handelssteden. Relatief sterke stedelijke economieën en de manier waarop institutionele ruimte vaak belangrijker bleek dan puur natuurlijke rijkdom. Ten derde, technologie en kleine uitvindingen als motor van wereldmacht. Landes benadrukt dat economische dominantie vaak voortkomt uit technologische voorsprong. Niet alleen uit grote doorbraken, maar ook uit ogenschijnlijk kleine vernieuwingen. In het boek krijgen uitvindingen zoals de klok en de bril een symbolische betekenis, omdat ze staan voor nauwkeurigheid, planning, arbeidsethos en kennisoverdracht. Zulke instrumenten helpen volgens hem productiviteit verhogen en maken een samenleving beter in staat om tijd, arbeid en productie te organiseren. Zijn bredere punt is dat Europa zijn voorsprong niet enkel dankte aan bezit of toeval, maar aan een cultuur van experimenteren, verbeteren en toepassen. Technologie verschijnt daardoor niet als losstaand domein, maar als onderdeel van een geheel waarin vakmanschap, wetenschap, handel en militair voordeel samenkomen. Daarmee geeft het boek een historisch perspectief op innovatie dat nog steeds relevant is voor moderne kennismaatschappijen. Ten vierde, waarom Landes geografie, klimaat en grondstoffen niet als allesbepalend ziet, hoewel Landes geografische en klimatologische factoren niet ontkent. Verzet hij zich tegen simpele verklaringen die rijkdom of armoede volledig aan ligging, klimaat of natuurlijke hulpbronnen toeschrijven. Hij gaat juist in debat met deterministische modellen die doen alsof ontwikkeling bijna vast ligt door natuur of koloniale erfenis alleen. In zijn benadering kunnen dezelfde geografische omstandigheden heel verschillend uitpakken, afhankelijk van instituties en cultuur. Daardoor worden voorbeelden als Japan, China of delen van Europa belangrijk, omdat zij laten zien dat economische trajecten niet eenduidig door omgeving worden bepaald. Tegelijk erkent hij dat klimaat en waterbeheer wel degelijk invloed hebben, maar dan als factoren die via politieke organisatie en sociale inrichting werken. Dit maakt zijn analyse minder mechanisch dan sommige alternatieve theorieën. En ook bruikbaar voor het denken over hedendaagse ontwikkelingsvraagstukken in zowel Europa als de rest van de wereld. Tot slot zijn lezing van Azië, gender en de grenzen van economisch verklaren. Een ander belangrijk thema is Landes behandeling van opkomende Aziatische economieën en zijn aandacht voor depositie van vrouwen. Hij verzet zich tegen de gedachte dat Aziatische groei onbelangrijk zou zijn of alleen door westerse koloniale invloeden verklaard kan worden. In plaats daarvan probeert hij te laten zien dat ook in Azië een combinatie van arbeid, discipline, aanpassing en institutionele ontwikkeling tot sterke groei kon leiden. Daarnaast legt hij een verband tussen de economische ontwikkeling van landen en de manier waarop vrouwen worden behandeld. Voor hem zegt de maatschappelijke status van vrouwen iets over de openheid en dynamiek van een samenleving. Dit onderwerp maakt het boek breder dan een puur westers succesverhaal, al blijft de eurocentrische invalshoek zichtbaar. Juist die spanning maakt Landes interessant omdat hij grote vergelijkingen durft te maken zonder te doen alsof ontwikkeling één universeel en waardevrij model volgt. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die economische geschiedenis, ontwikkelingsvragen en de lange lijnen van wereldmacht willen begrijpen. Denk aan studenten, beleidsmakers, historici, economen en algemene lezers die verder willen kijken dan de gebruikelijke uitleg met alleen grondstoffen of kolonialisme. De praktische winst van het boek zit niet in snelle oplossingen, maar in een scherper gevoel voor hoe cultuur, instituties en technologie samen economische uitkomsten vormen. Dat maakt het nuttig voor iedereen die wil nadenken over waarom sommige samenlevingen snel innoveren en andere vastlopen. Wat dit werk onderscheidt van veel andere boeken in hetzelfde genre, is de combinatie van grote historische reikwijdte, duidelijke stellingnamen en een nadrukkelijke focus op beschaving, gedrag en organisatie. Landeschrift schrijft bovendien met veel kennis van zaken en met oog voor vergelijking tussen regio's, waardoor het boek meer is dan een economische theorie. Het is een brede historische interpretatie van welvaart en achterstand, die ook vandaag nog discussie oproept. Als je ons wilt steunen, David S. Landes, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.